Ik probeer het. Zacharia hoofdstuk 12. En een stukje uit 13 en een stukje uit 14. Het Bijbelboek Zacharia 12, 13, 14. Zacharia 12. God sprak het woord des Heren over Israël. Aldus sluit het woord van de Heren die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest van de mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te die dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties, alle volkeren dus, moeten heffen. En allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Hoofdstuk 13. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Vers 6. En als men tot hem zegt, wat zijn dat voor wonden tussen of in uw handen of armen, dan zal hij zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Dan hoofdstuk 14. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. De stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken en in ballingschap. Maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En ge zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal van de bergen zal reiken tot Azel. Ja, ge zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving. Ja, het zal één dag zijn, die is bij de Heere bekend. Geen dag, geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. De helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. In de zomer, zowel als in de winter, zal dat geschieden. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Ik ga iets verderop in vers 16 lezen. Alle die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen. En het offerfeest te vieren. Als ze dat niet doen, is er geen zegen. In die dagen, zegt vers 20, zal op de bellen van de paarden staan de Heere heilig. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als springbekkens voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn. Zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En dan zal te dien dagen geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen. Tot zover het lezen van de schrift. Welke rol heeft Israël in de eindtijd? De vraag is eigenlijk al beantwoord in de inleiding vanavond. Namelijk een hele belangrijke is gezegd. En daar ben ik het ook mee eens. Voor 100%. Toen Abraham gezegend werd uit Ur der Chaldeeën, geroepen uit Irak, uit het Babelse gebied gehaald, wat de toren van Babel heeft gestaan. Toen heeft de Heere gezegd dat ook in hem en met hem alle volken gezegend zouden worden. Hoe dat ooit zijn beslag zou kunnen krijgen, is niet duidelijk geweest in het Oude Testament. Nog sterker, soms is juist door het wangedrag van Israël de zegen niet bij de volkeren gekomen. Ze hebben zich daaraan geërgerd, ze hebben zich daaraan gestoten, zegt het Nieuwe Testament. Vanwege hun gedrag, hun houding, is er zelfs iets negatiefs ontstaan. Maar de Heere heeft in zijn wijsheid één man uit die torenbouw van Babelsfeer getrokken. En die ene man is Abraham. En met die ene man is hij een hele bijzondere weg gegaan. En hij wilde dat middels die ene man en zijn nazaad de zegen voor iedereen zou zijn. Dus de Heere God heeft niet Abraham uit Ur der Chaldeeën gehaald en gedacht, en nu laat ik de rest gewoon stikken. Dat wordt wel eens gesuggereerd. Maar de Heere zegt op hetzelfde moment dat door Abraham en door de nazaad van Abraham zegen zal zijn voor alle volkeren. Voor al die talen, voor al die mensen, al die groepen die daar destijds al gezien werden. Het feit dat er zoveel talen en taalgroepen waren, was een oordeel van God, was een ingrijpen van de Heere. Maar de Heere zou ervoor zorgen dat al die volkeren ook deel zouden kunnen krijgen aan die zegen. Dat is ook precies wat er gebeurd is toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf en Israël eiste dat hij zou worden omgebracht. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Dan krijg je het omgekeerde. Toen was er een verwarring en er werd één man uitgehaald voor één volk, een bijzonder volk, voor Israël. En nu heeft datzelfde volk gezegd, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. En nu gaat de zegen naar de volkeren. Het spreken in talen in Handelingen 2 is daarvan het bewijs. De taalbarrière die ooit in Genesis 11 was ontstaan, is op hetzelfde moment opgehouden. Niet helemaal, dat zult u begrijpen, maar als het om de grote daden van God gaat, is die taalbarrière weg. Want hoe horen wij hen in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn, Parten, Meden, Edomieten, inwoners van Mesopotamië, de grote daden van God verkondigen? Die dingen hebben dus een enorme samenhang. U kunt het niet losmaken. En de Heere heeft al in het begin van onze Bijbel, in het boek Genesis, een illustratie daarvan gegeven. En die illustratie is de geschiedenis van Jozef. Jozef die een droom had, schoven. Die ene schoof, die zou daar boven zweven. De broers zeggen, denk nu niet dat wij ooit voor jou buigen. Sterren, zodat zelf Jacob zegt, denk je dat ik voor jou ga buigen? Ook hij, vader Jacob, begreep het toen niet. Die broers hebben Jozef verkocht, u kent de geschiedenis, ze hebben hem naar Egypte gebracht of laten brengen. En daar is het niet beter gegaan. Ook daar is hij verworpen, alhoewel hij alleen maar goed deed. En ook daar is hij in de gevangenis, in de kuil terechtgekomen. Het is precies dezelfde route. Tot het moment er is dat de Heere hem uit de kuil optrekt en hem tot onderkoning maakt in Egypte. Zegen voor de volkeren. notabene eerst voor de volkeren. En daarna, toen kwamen de broers. En ze bogen, zoals ze ooit hadden gehoord dat er een schoof boog voor een andere schoof. Zo bogen de broers als knipmessen voor die ene die ze nog niet herkenden als Jozef. De redder van de wereld. De openbaarder van verborgenheden, dat is zijn naam. Die geschiedenis staat in uw Bijbel. En dat is niet maar een geschiedenis, alsof het een stukje historie is, alleen maar. Het is profetisch, een schitterend vergezicht van die ene die tot zegen zal zijn voor de volkeren en voor Israël. Als het daarom gaat, dan zal de zegen voor de volkeren zelfs eerder gehonoreerd zijn dan de zegen voor Israël. De volheid der heidenen, zegt Romeinen 11, heel precies, zal eerst ingaan. En dan zal geheel Israël, de 2 en de 10 stammen, geheel Israël, daar gaat het om, het complete volk, dan zal geheel Israël behouden worden. Al die dingen houden verband met elkaar. En u kunt geen Bijbelboek vinden in het Oude Testament. Laat ik me maar beperken tot de profetische Bijbelboeken vooralsnog. Of het gaat over Israël. Het gaat over de toekomst van Israël. Maar ook over de dingen die daarmee verband houden. De Heere God zal zijn volk een hele bijzondere les leren. Hij zal zijn volk uit de verwarring, uit de verstrooiing, uit de diaspora terugbrengen. Hij zal ze in het land brengen en hij zal ze opnieuw van zijn zegen geven op een prachtige manier. Al die dingen vindt u terug. En u kunt opslaan wat u wilt, overal vindt u deze gedachten. Ik las voor mezelf een stukje in Hosea gisteren en vanmorgen nog een keer. Hosea 2, waar je die prachtige woorden zegt, ik zal u lokken in de woestijn, ik zal u leiden in de woestijn, ik zal tot uw hart spreken in de woestijn, ik zal u daar uw wijngaarden geven, alsof er ooit wijngaarden in de woestijn zouden zijn geweest, maar ik zal u daar uw wijngaarden geven en ik zal u daar een hele bijzondere zegen geven en daar zult u zeggen, ik ben van u, mijn man. Prachtige woorden, Hosea, maar u mag ook Ezechiël nemen. Het ene is nog mooier dan het andere. Al die volkeren, het dal van de Dorredoosbeenderen, al die volkeren in Israël, die 12 stammen, ze zullen bij elkaar gevoegd worden. Het zal één compleet volk zijn. Het zal een geweldige zegen zijn. U mag ook Jeremia lezen, Jeremia 30, 31, 32. U mag ook Malachi lezen. U mag ook Joël lezen. U hebt het voor het uitzoeken. Zoveel stukjes gaan over Israël. Maar nu gaat het over de eindtijd. In welke rol speelt Israël in die eindtijd? Een hele belangrijke. Eigenlijk is dit nu vandaag al helder. Sinds 1948 is er een staat Israël. Nou, daar zijn de getallen ook bij. Die heb ik de vorige keer al genoemd. Dat laat ik nu maar los. Al die dingen hebben we. Wij zelf zitten in het Europa van de eindtijd. Dat heb ik ook gezegd. Ik wilde dat graag duidelijk maken. Ook met voorbeelden heb ik dat duidelijk willen maken. Europa is zich duidelijk aan het promoten, aan het manifesteren. De hele wereld staat op scherp. En de crises, meervoud, ze zijn niet van de lucht. Het stikt ervan. En niemand weet precies waar de schoen brengt. Het enige wat heel helder is vandaag de dag, dat is welke crisis er ook komt, waar die ook vandaan komt en waar die ook is, Israël heeft altijd de schuld. De financiële crisis, ja, dat komt omdat de Joden zoveel invloed hebben in de financiële wereld. De economische crisis, het komt om de morele kwesties, dat komt vanwege de situatie in het Midden-Oosten, vanwege de druk die op de Palestijnen gebeurt. Altijd hetzelfde, ze hebben overal nu de schuld van. Het is alsof zij permanent gebruikt worden als drager van alle zwarte pieten die maar denkbaar zijn. Dat is nu. Dat is de situatie van vandaag. En Israël had een aantal vrienden die nog wel steunden. Nederland was daar één van, maar dat is bijna voorbij. Denemarken was er ook één van. En ik dacht dat het de minister van Buitenlandse Zaken is die en naar Nederland komt en naar Denemarken gaat. Overmorgen, maar ja, volgende week. Om Nederland en Denemarken te bedanken voor het feit dat zij vrienden zijn. Dat zij het zo goed doen met Israël. Maar vanaf het moment dat ze dat doen, zitten Pauw en Witteman op scherp. Ik zeg een beetje met mijn eigen woorden. Om dit eventjes weg te sabelen op een gemene, harde manier. Maar u kijkt toch nooit omdat het om 11 uur is. Maar jammer genoeg wordt het herhaald de volgende dag. Ik ben heel sarcastisch als het om dit punt gaat. Waarom? Omdat je proeft, aan alle kanten proeft, dat er één grote haat aan het ontstaan is tegen Israël. Dat is de werkelijkheid. En dat er onvoldoende in Nederland zijn die daar anders over spreken, die op een eerlijke, open manier durven vertellen dat Israël wel te degen een schitterende toekomst heeft. Ze verzwijgen op dat moment, moet ik het nog een keer zeggen, Joël, Hosea, Jeremia, Jesaja, Ezekiel, Daniel, Zacharia, Malachi. Ze verzwijgen op dat moment alles wat de profeten ooit gezegd hebben. En de kerk heeft een gigantische blunder gemaakt in het begin al van hun kerkgeschiedenis door de zegen van Israël te claimen als hun zegen. Daar zitten we vandaag nog mee. 85% van alles wat christelijk is, zegt dat de zegen van Israël nu in de gemeente ligt. Dat is een blunder van de eerste orde, een absolute fout. En daardoor zitten we vandaag ook nog in de verwarring van de charismatische verstrooiing, zou ik bijna willen zeggen. Want alle zegeningen die je nu claimt van gezondheid en van welvaart, hebben te maken met de zegen van Israël. Niet te maken met de zegen van de gemeente. Nou, dat is een beetje hard ingezet, een beetje fel ingezet, om het duidelijk te maken dat de verwarring bijna compleet is. In de wereld, in de politieke wereld, is er haat. En zelfs in de kerk is er geen ruimte meer voor Israël. Daarom is Israël ook doodgezwegen. En heeft Luther, toen hij begon, gezegd, nou ja, Joden, ze mogen blijven, maar dan moeten ze zich wel bij ons voegen, want voor henzelf is er geen toekomst meer. Verbrand alle boeken maar, verbrand de Torahrollen maar, verbrand alle synagogen maar, alles wat aan lesgeven herinnert. Doe maar weg, Luther. 31 oktober, u dacht er nog aan. Een paar weken terug. Ik ben een beetje katterig, maar ik wil het u helder maken. En met Luther was Calvijn iets milder in zijn beoordelingen en in zijn woorden. In zijn woorden, maar ondertussen was het precies hetzelfde. Er was geen ruimte voor Israël. Nul. Er komt een moment dat de Heer Jezus schapen en bokken van elkaar scheidt. U vindt dat in Matteüs 25. Maar dat scheiden van schapen en bokken heeft te maken met wat heb je gedaan met mijn volk Israël. Nederland, wat deed je met mijn volk? Heb jij ze een bekertje koud water gegeven toen ze in de Holocaust tijd gevangen zaten? Heb jij ze verzorgd? Heb jij ze opgezocht? Wat heb je met hen gedaan? Dat is de vraag in Matteüs 25. Dat is het scheiden van schapen en bokken. Het zou wel eens een hele horde bokken kunnen worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Heeft Israël iets te maken? Heeft hij een rol te vervullen in de eindtijd? Nou, we zijn waarachtig. In de tijd dat David gezalfd was, is hij door Saul vervolgd. Ik weet niet of u van dit soort geschiedenissen houdt, of u daar ooit aan denkt, of u aan parallellen denkt die in de Bijbel te vinden zijn, die je door mag trekken. Maar Saul is een type van de Satan. Nou ja, een beetje hoog ingezet opnieuw, maar begin daar maar eens mee. En als je aan Saul denkt, denk je toch aan iemand die een kop groter was dan iedereen anders. Dat zegt de Bijbel van hem. Nou, Saul stak inderdaad een kop boven alle anderen uit. De Satan was een hoge, volgens het boek Ezekiel. Een buitengewoon intelligente, een buitengewoon bekwame, een hele bijzondere. Iemand die met kop en schouders boven de anderen uitstak. Zegt de Bijbel. Hij was een beschuttende cherub. En zijn kleuren en zijn waarde was uniek. Maar hij werd hoogmoedig, die Satan. Hij wilde God zelf zijn. Hij wilde het God gelijk zijn, werkelijk uitvoeren. Hij wilde aan God gelijk zijn. Dat is ook precies wat Saul ging doen. Zijn eerste dagen waren goed. Hij was onder de profeten. Hij is door de geest des Heeren aangegrepen. Heeft bijzondere dingen gedaan en gezegd. En later werd hij hoogmoedig.
Dat is precies dezelfde fout die de Satan ooit heeft gemaakt.
En hij wilde aan God gelijk zijn. Hij heeft het priesterschap gewild. Samuel zegt, en omdat u dit gedaan hebt, is het afgelopen. Heel hard, heel concreet, heel duidelijk. En toen komt daar een gezalfde des Heren, een van de zonen van Isaï uit Bethlehem. Bethlehem, daar hebben we iets mee, geloof ik. Tenminste, ik wel. Heel veel mee. De eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel is in het boek Genesis, waar Rachel een kindje krijgt. Eén kindje had ze al, Jozef. Tweede kindje kwam, dat was Ben-Oni, zoon van smarten. Maar Ben-Oni wordt onmiddellijk veranderd in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. De zoon van smarten is de zoon van Gods rechterhand. Daar heb je gelijk de betekenis van Bethlehem. Weet u precies wat het is, waarom zich dit allemaal in Bethlehem gaat ontrollen. Goed, David is daar, geboren, getogen. Al die zonen van Isaï passeren de revue en Samuel krijgt te horen van de Heer, er is niet één bij die ik uitverkoren heb. Is er dan nog een zoon? Ja, er is nog één, maar die is bij de schapen. Schapen in de velden van Efrata. Precies, de herders. Daar is David halen. Dat zegt Samuel, dat gebeurt. En Samuel mag David salven tot koning. En vanaf dat moment is er strijd tussen. Tussen wie? Tussen de gezalfde van de Heere, dat is David, en Saul. En die hele strijd die u, laten we zeggen, hoofdstuk na hoofdstuk in het Oude Testament tegenkomt, is typerend, is duidend, is een vergezicht van de strijd die er is tussen de gezalfde van de Heere en die die naar de troon wil, kost wat kost. Dat conflict. Dat conflict lag er toen, dat ik moet zeggen, alleen maar daar. Maar dat conflict is alleen maar versterkt. Als de koning der Joden geboren is, de wijzen uit het oosten, dat zijn niet de lui van Emmen en Koevoorde in de omgeving, dat zijn de mensen van Irak en van Iran, die komen naar Jeruzalem. Waar is de koning der Joden die geboren is? Dat vragen ze. Bethlehem, zeggen de schriftgeleerden, want die hebben Micha 5 in hun bijbeltje. Die komen daar precies bij Bethlehem uit. Waar David was, waar Boaz was, waar een man was, geweldig van vermogen. Al die beelden mag u opstapelen. En u gaat van het ene naar het andere en u geniet alleen maar. Maar waar is die koning der Joden? Wat gebeurt er dan? Ze huldigen, vertrekken en de kindermoord van Bethlehem. Daar wordt de gezalfde van de Heere gelijk belaagd. Dus wat er in de situatie van Saul en David gebeurde in de oude dag, dat komt weer terug. Maar nu gaat het over de Heer Jezus. En dat is zo gebleven, ze hebben u gehaat. Waarom? Waarom haten ze u, zegt Johannes 15? Omdat ze mij haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Waar gaat het ten diepste om? Nou, niet om een paar mensen van een bepaald ras. Maar het gaat erom dat God een bepaalde route heeft. Hij wilde dat dat volk Israël zegenkanaal bij uitstek zou zijn voor alle volkeren. Dat is nooit gebeurd. Ja, een tijd, een beetje, in de dagen van Salomo, toen kwamen ze van heinde en ver, ook de koningin van Sheba kwam, om te huldigen in Jeruzalem. Maar daarna is het weer weggezakt. Nooit is dit zo helder geweest. En ik hoop van harte dat u en ik gaan begrijpen dat deze dingen verstrekkende betekenissen hebben. Het gaat er eigenlijk om, in het hele conflict, dat daar waar de Heer Jezus zou gaan schitteren, daar waar hij gaat heersen, waar hij zegenstroom bij uitstek zal zijn, dat juist daar de strijd ligt. En daar zitten we nu al middenin. We kunnen er niet omheen, broeder en zuster, dat de duivel iedere keer weer probeert om het hele volk om te brengen. Dat heeft hij gedaan in de tijd van Haman, de Jodenhater, in het boek Esther. Dat heeft hij gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Ik spring wel met sprongetjes, ga ik even door de geschiedenis. Door de Holocaust en door alle vervolging en alle haat die maar denkbaar is. Op alle mogelijke manieren heeft Israël het voor de kiezer gekregen. En
en de schuld gekregen. En ook dan met vrome woorden. Ja, dat hebben ze over zichzelf uitgeroepen. Want zij zeiden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dus ze hebben het aan zichzelf te danken. En ze zitten mooi met de gebakken peren. Alsof het gebed van de Heer Jezus aan het kruis niet geldt. Toen hij bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Israël. Vandaag het knelpunt in de politiek. Ze weten zich geen raad. Ik las een blad, eind vorige week, kwam bij mij op de mat, misschien bij u ook, waarin alle resoluties stonden die in de loop van de tijd door de Verenigde Naties zijn aangenomen. Het gaat om, ik dacht, iets van 200. Totaal. Van die 200 hebben 129 te maken met Israël. Nou, dat moet al genoeg zijn. Dat te midden van al die volkeren en dat hele volkeren gebeuren, de Verenigde Naties in New York, daar zoveel resoluties zijn, en dan moet u denken aan resoluties over Afghanistan en over Rusland en over toestanden in rebellerende gebieden en in Afrika waar vreselijke despoten aan het heersen zijn, dat in dat kader 129 resoluties te maken hebben met Israël. Israël werd een beetje gesupport door Amerika, een beetje boel, toch wel vele, vele dollars per jaar. Miljarden. Maar ja, een andere Obama is gekomen. Niet een andere Obama, een andere president Obama. En die heb ik de vorige keer al genoemd. Farao Obama. Heel bewust. Want Obama bemoeit zich nu met het beleid van de nederzettingen van Israël. En vindt dat dat niet kan. Maar bemoeit zich ook met de bevolkingsgroei van Israël. En vindt ook dat dat niet kan. Dat deed Farao in Egypte ook vroeger. Toen ging het mis. Het gaat ook mis met deze gedachte. En de volkeren die nog een beetje steunden, die worden steeds zwakker. En u weet misschien hoe moeilijk onze minister Verhagen het heeft gehad. Met respect zeg ik dat dan maar. Toen hij Israël toch niet wilde veroordelen. En toen dat rapport uitkwam over het schenden van de mensenrechten in de Gaza-strook door Israël, toen heeft Verhagen als een van de weinigen gezegd dat hij zegt dat er ook een andere kant is. Dat is nog voorzichtig. Nog niet helemaal helder misschien, maar toch. Israël kan niets doen of het krijgt de schuld. Wat andere mensen doen in terreur, in opstand, met bermbommen, met autobommen, met zelfmoordcommando's, het telt allemaal niet. Het wordt volkomen genegeerd, maar als Israël een klein foutje maakt, een berekeningsfout of een inschattingsfout, dan worden ze gelijk aan de schandpaal genageld. Ik sta hier niet om de politiek van meneer Netanyahu te verdedigen. Ik sta hier wel om iets te zeggen over de toekomst en over de rol van Israël in die toekomst. En die rol van Israël in de toekomst is cruciaal. Ik zei zo pas al, uiteindelijk komt er een rechtszitting, als de Heer Jezus terugkomt en hij hier zal zijn, als de koning der koningen, als de heren der heren, dan worden al die volkeren, Amerika, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, al die volkeren, Iran en Irak, al die volkeren worden voor hem neergezet en hij gaat ze scheiden, zoals schapen van bokken gescheiden worden. Wat is dan het criterium? Wat heb je gedaan met mijn volk? Heeft Israël een rol in de toekomst? Ja, wis en waarachtig. Zelfs zo cruciaal dat het daarmee alles staat of valt. En de duivel weet dat en probeert alles op alles te zetten om Israël in een kwaad daglicht te plaatsen, om Jeruzalem van de kaart te poetsen en om het land nu maar te geven aan de Palestijnen. Het is nooit een Palestijns gebied geweest. Nooit. Helemaal nooit. En nu moet het een Palestijns gebied zijn. Nu is Israël bezig om, ja, wederrechtelijk zich bepaalde gebieden toe te eigenen. Gebieden van de Palestijnen, die hebben nooit gebied gehad. Nog nooit. Het is zo gek. Het is te gek voor woorden. En de hele wereld gaat mee. Ze knikken allemaal als knipmessen en ze buigen voor de publieke opinie en niemand, bijna niemand, durft nog iets te zeggen. Ik las in het blad een interview, dat was Elsevier. Goed, misschien is dat niet uw lijfblad, voor mij ook niet altijd, maar zo nu, dan koop ik er één. Een interview met een mevrouw, die kwam uit Syrië, die was een Mohammedaanse. En die was, die woont nu in Amerika, schrijfster, ook een boek geschreven. En ze werd geïnterviewd. Nou, ze heeft islam de rug toegekeerd. Ik zeg niet dat ze christelijk geworden is, gewoon, laat me zeggen, even nul of zo. Maar het ging me om de volgende uitspraak. Je kunt allerlei negatieve dingen, haar uitspraken, je kunt negatieve dingen over de islam zeggen, of over de Koran zeggen, of over Mohammed zeggen. Nou, dat is best pittig. Denk maar aan de cartoons in Denemarken en zo. Dat heeft al een golf van ellende en van toestand tot gevolg. Maar zij zei, als je iets positiefs over Israël zegt, dan ben je gelijk met de dood bedreigd. Het is zo scherp dat als je iets positiefs zegt over dat oude volk van God, je op hetzelfde moment je eigen vonnis velt. Dat is de situatie. Het is heel erg. En toch, dat oude volk, waaruit wat het vlees betreft, is de Christus. Ze zullen er zijn. Nu zegt het boek Zacharia, waaruit we samen lazen, dat er een tijd komt dat alle volkeren naar Jeruzalem zullen gaan. Nog niet om hem te huldigen. Zover is het nog niet. Wel om daar te strijden. Er komen natuurlijk resoluties. We hebben er al een hele zooi gehad, ik heb het al genoemd, maar er komen nog een paar bij. En de resoluties die nog komen, die hebben allemaal te maken met Jeruzalem, let op. En ze gaan allemaal om Jeruzalem tot stilstand te brengen en onze uiteindelijk de Middellandse Zee in te duwen. Ze willen nu allemaal weer vriendjes worden met Iran, zijn ze drukdoende, meneer Obama voorop. En Iran is bij uitstek het land dat zegt Israël, nee, die moeten weg, die moeten totaal geëlimineerd. Dat is precies wat de Jodenhater destijds in Iran zei. Dat was Iran, waar Haman de Jodenhater was. Het God in de toekomst weer net zo. En het is nu al zo. En Amerika paait Iran. En de hele wereld paait Iran. Ze waren immers bezig met bommen te maken. Nee. Allemaal voor vreedzame doeleinden. En nu gaan ze dat spul allemaal naar Rusland transporteren. Nou, ook al zo'n aardig vriendje van Israël. Nee dus. En van Rusland gaat het naar Frankrijk. Is ook niet bepaald een vriendje van Israël. En dan komt het weer terug. En dan gaat het weer terug naar Iran. Ze hebben een prachtige route bedacht. Een gigantische doek voor het bloeden. En ze stappen er allemaal in. En als één de moed heeft om te zeggen dat Iran bezig is om een kernbom te maken om Israël te vernielen, dan zeggen ze, ja, dat was zo voor een jaar nog, maar dat hebben we nu geregeld. Nee, Iran is zich aan het verbeteren. Nou, vul maar in. Dit is de situatie. De hele wereld staat in brand. En Israël weet niet waar ze het zoeken moeten. En in Israël is ook geen oplossing voorhanden. En ze mogen ook niks, want elke stap die ze doen is sowieso fout. En Israël zal het hete hangijzer zijn in de toekomst. En alle volkeren gaan met de resolutie van de Verenigde Naties uit New York in hun zak naar Jeruzalem. Natuurlijk niet iedereen, maar een contingent Nederlanders en een zootje Belgen en een fan. Sorry dat ik dat zo zeg. Belgen zijn er hele bijzondere mensen. Uit Australië en uit Afrika en uit Amerika. Overal komen ze vandaan. Ze gaan allemaal met de contingent soldaten naar Jeruzalem. Lege kamp, Armageddon, bij de berg Megiddo. Daar zijn de tentjes. Daar staan de helikopters. Die het misschien dan wel doen of niet doen. Dat stond vandaag in de krant, geloof ik. Dat weet ik ook niet precies. Maar hoe dan ook, daar gaat het allemaal gebeuren. En vanaf de legerbasis, Armageddon, berg Megiddo, de vlakte van Israël, waar vroeger de strijd gestreden werd. Vanaf die plek gaan ze naar Jeruzalem, want daar is het strijdveld. Het dal van de beslissing, het dal van Jozefat. Het ligt tussen de Olijfberg en Jeruzalem, het Kidrondal, zo u wilt. En daar gebeurt het. Alle volkeren gaan daarheen. Natuurlijk, met een enorme autoriteit, met een soort, ja, laten we zeggen, legitimatie van, ja, we kunnen niet anders, we moeten dat dan. Zoals alle camera's vandaag, u fotograferen, 20 keer als u van hier naar Nijverdal gaat of naar Rijssen gaat, 20, nou misschien wel 120 keer, want u wordt overal gefotografeerd. En als u in het centrum van Emmen loopt, dan bent u ook de klos. Overal zijn foto's van u, ze hangen dan niet op een bordje, duurt niet lang meer, dan is dat wel zo. En dan komt er een visje bij en dat betekent dat u een christen bent en dat u dus niet meer kunt kopen en dus niet meer kunt verkopen. Waarvan acte, alsjeblieft. Big Brother, ik zeg het nog een keer, ik heb het ook zonder gezegd ergens, is what's in you. Alles wat je zegt ten aanzien van Israël wordt gefotografeerd. Alles wat je doet, elke stap. Maar in die tijd gaat de hele wereld naar Jeruzalem. Want zij moeten een lesje leren. En Jeruzalem blijkt een lastige steen te zijn. De Heer zegt, en iedereen die die steen tilt, Jeruzalem is die lastige steen, die zal zich nog deerlijk verwonden ook. Dat hebben ze nog niet door. Ze denken dat ze dat wel kunnen redden. Maar ze zullen zich verwonden. Het wordt zelfs zo spannend, dat de helft van Jeruzalem misschien in ballingschap gaat. Dat ze vluchten, alsof het weer holocausttijd is. Waar ze heen gaan, nou ja, er zijn allerlei suggesties geweest dat ze naar Petra gaan in Jordanië. Daar geloof ik niets van, trouwens, maar goed, dat is mijn eigen persoonlijke mening. Maar de Bijbel zegt dat van Petra, die in de rotskloven woont, dat er niets van overblijft, dat die helemaal kapot gaan. Dus dat laat ik maar zo. Het boek Obadja, als je het lezen wilt. Maar Israël heeft het heel moeilijk. De stad wordt genomen, er wordt geplunderd. Er wordt verkracht. Het is heel moeilijk. En je zou geneigd zijn om te zeggen, net als in het boek Esther, en nu is het gebeurd. Haman is de baas. De Jodenhater is de baas. Nu loopt het helemaal mis. En zoals in het boek Esther, waar de naam van God niet voorkomt, waarvan je denkt, hoort zo'n boek wel in de Bijbel? Zoals in het boek Esther, in die ene nacht de knop volkomen wordt omgedraaid, zo zal het zijn. In die ene cruciale nacht draait God de knop om. En wat gebeurt er dan? Dan komt de Heer Jezus. Hij, de Heer Jezus, komt. Hij komt op de Olijfberg. Zijn voeten zullen daar dan staan. Aardbeving, aardverschuiving. Een enorme, enorme verandering daar. En de Israëlieten, toch de Messias. En wie zei dat dan bij hem? Alle heiligen met u. Toch, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen zelfs vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Ze zullen hem zien. Maar op hetzelfde moment is er oordeel. Op hetzelfde moment begint de dag des Heren. De dag des Heren begint op het moment dat de Heer Jezus hier op aarde komt. En dat betekent oordeel voor de volkeren. Ze zullen overwonnen zijn. Nou, ik heb de plagen even een stukje overgeslagen in het Zachariaboek, maar lees het maar. Het is alsof de neutronenbom heel precies getekend wordt. Ze zullen op hun voeten staan en ineens wegteren. Hun vlees zal wegteren. Ze zullen zelf blijven, maar het vlees gaat weg. Nu was precies wat de neutronenbom in tegenstelling tot een atoombom zou kunnen bewerken. Al die dingen zijn dan aan de orde. Het gaat enorm spannen. En ze zullen allemaal de nederlaag leiden. Zoals Haman zelf op de paal terecht kwam, die hij voor een ander had bedoeld. Zo zal de tegenstander zelf het oordeel krijgen, die hij voor Israël en voor een ander heeft bedoeld. Het boek Esther is bij uitstek het boek om nu te lezen en om te begrijpen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het gaat er over het volk Israël, in grote nood, met een enorme dreiging achter zich, maar met een ontknoping waarvan je zegt, nou dat had een thriller kunnen zijn. Daar had je een goed boek over kunnen schrijven. Nou vertel het maar aan je kinderen. God grijpt in. Schitterend. En door wie? Door onze Heer Jezus. Door de Christus. Door de koning der Joden. Door hem, de echte Jozef. Door de echte David. De zonen Davids. Alles wat met de Heer Jezus te maken heeft en wat ooit is aangereikt, gaat dan in vervulling. Een schitterend tafereel. Gaat daar in Jeruzalem plaatsvinden. Daar zal het gebeuren. Iedereen buigt. En uiteindelijk is er een zegenstroom in Jeruzalem. Voor Israël een stroom ter ontzondiging. Water van reiniging en van ontzondiging. De Heer heeft een bron ontsloten. De Heer heeft een genadebron gegeven. En je kunt makkelijk praten, want jij en ik hebben nu al toegang tot die genadebron, tot die genadetroon. We hebben dat nu al. En als je gelooft in de Heer Jezus, heb je nu genade en ben je nu in een geweldige positie van alle schuld is vergeven gebracht. Dat heeft nu al betekenis. Gelovigen die hier zitten en bij de gemeente horen, zullen dit vanaf een hoog standpunt gaan meemaken. Ze zullen met hem komen als hij komt. Ik zeg niet dat u met hem op aarde komt, maar u komt wel met hem. U zult erbij zijn. En u zult zien hoe daar een bron ter ontzondiging en ter reiniging is. Hoe daar zegenstromen vloeien. Hoe daar een geweldige ontknoping plaatsvindt. De zegen waar de hele wereld naar hunkert. Ja, dat is de tijd dat zwaarden ploegscharen worden en speren snoeimessen. Dat is dan het moment waarop wapentuig ontmanteld wordt. En nucleaire wapens ineens brandstof zullen zijn voor de elektriciteitsvoorziening. Ik zeg het maar even simpel, maar daar komt het wel op neer. Schitterende zegeningen komen. Prachtige ontknopingen. En wie is het centrum van die zegen? De Heer Jezus. Wie is het centrum van alle ontknopingen? Hij. Wie is het centrum van een regering hier op aarde, van een godsbestuur als nooit? Hij. Onze Heer Jezus. En jij zegt, ja, maar dat is mijn heiland. Jazeker, dat is jouw heiland, dat is jouw verlosser. En als je hem niet als heiland en niet als verlosser hebt, heb je echt een probleem. Dan moet je niet zeggen, ja, dat zal ik dan wel oplossen. Nee, dat kun je dan niet meer oplossen. Als je nu negeert wie hij is, bewust negeert, bewust nee zegt tegen de Jezus, heb je straks geen kans. God zendt je dan een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Ik kan dat ook niet scherper zeggen. Dit is natuurlijk al best bot en scherp, maar het is wel wat de schrift zegt, 2 Thessalonicenzen 2. Je moet nu kiezen voor de Heer Jezus. En als je nu kiest voor de Jezus, ga je met mij, met ons, met alle die hier zitten, hem tegemoet, de volheid der heidenen zal ingaan. Zoals in de dagen van Jozef, de heidenen eerst profiteerden van de zegen. Er was een heidense vrouw, een heidense bruid, voor de broers. Het hele volk Israël. Tot één keer kwam, was daar al een heidense bruid. Dat is het beeld. Een heel oud beeld. Ik ben ermee begonnen om je dat aan te reiken. En straks gaat het zo zijn beslag krijgen. En als de Heer Jezus op de aarde, hier op de Olijfberg komt, en wij met hem, dan zal Israël tot inkeer komen. Dan zal het echt tot een ommekeer komen. En dan zullen er geweldige dingen veranderen. En vanaf dat moment is Israël een rol aan het spelen in de eindtijd. Zal ik het gewoon zeggen? Ik kan me dat niet indenken. Dat de premier van Iran, stel dat hij er dan nog is, dat hij dan elk jaar een tochtje maakt naar Jeruzalem. Om zich daar neer te buigen voor de koning. En om zijn geloofsbrieven te overhandigen. Ik zeg het maar even zo, omdat ambassadeurs dat doen. Weet je, dat doen ze ook bij de koningin en zo. Dat hij dan gaat zeggen, ik buig, ik erken, ik beleid dat hij Heer is. Knarse tanden, ik kan niet in zijn hart kijken. Ik weet het niet. Maar hij gaat wel, als hij er nog is. Ik vermoed niet dat hij er is. Maar goed, stel dat. En meneer Balkenende gaat, en mevrouw Merkel gaat, en meneer Sarkozy gaat, en meneer Brown gaat, en meneer Obama gaat. Ze gaan allemaal. Heb ik niet dan een soort ontmoeting daar? Ja, die zullen elkaar ook treffen in Jeruzalem. Ze wandelen misschien wel over de Olijfberg die dan niet meer bestaat. Zoals ze nu in Berlijn aan het wandelen waren gisteren. Maar ze gaan wel. En ze buigen zich. En als ze niet gaan, geen zegen. Speelt Israël een rol in de eindtijd? Nou, is het waarachtig. Het is eigenlijk nu al merkbaar, heel concreet. Maar straks helemaal, want er is geen zegen buiten Israël. Er is geen zegen buiten Jeruzalem. Er is geen zegen buiten de zegenstroom die daar ontspringt. Er is geen zegen buiten de koning die daar is, de koning van de Joden. En de koning der koningen. En die stad heet de stad van de grote koning. Of zoals Ezechiël dat zo prachtig zegt, de Heere is al daar. Yahweh Shammah, de Heere is daar. Dat zegt genoeg, dat zegt alles. Hij is er. Wat een schitterende rol heeft Israël in de eindtijd. Nu is het nog vaag misschien, En misschien wel een beetje angstig, maar dan is het niet meer vaag of angstig. Dan is het schitterend en zegenrijk. Daarom noem ik Jeruzalem wel eens toetssteen en zegenbron. Je moet die steen tillen. En als je hem getild hebt, dan zul je zelf ondervinden wat daarvan de gevolgen zijn. Je zou iedereen wel willen oproepen om nu de Heer Jezus te leren kennen, om geen dag verloren te laten gaan. Maar ik zou u ook als christen willen motiveren om deze gedachten over Israël te koesteren. Hoe moet ik dan bidden voor Israël? Nou, Paulus geeft daar een goed voorbeeld van in Romeinen 10. Hij bidt dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen, dat ze ophouden met gerechtigheid die van henzelf is. Dat doen ze heel ijverig, zijn ze heel erg druk mee. Het is zonder verstand. En dat ze zich gaan wenden tot hem die de gerechtigheid van God heeft. Dat is de Heer Jezus. Dat zegt Paulus. Dat is zijn gebed. Mijn voortdurend gebed tot God is dat ze hem leren kennen. Hoe moet dat dan vandaag? Nou, misschien wel door Bijbels daarheen te laten gaan. Of door boodschappers daarheen te laten gaan. Ik denk zelf dat een nieuw goed middel vandaag de dag is. De gelovigen die daar zijn, uit de Joodse families, de Joodse gelederen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, die we soms Messiaanse Joden noemen, maar dat is niet helemaal correct, want wat ook de orthodoxe Joden noemen ze zichzelf Messiaanse Joden, want ze verwachten ook de Messias, niet dezelfde, maar ze, dus die term is een beetje vaag, maar in elk geval de gelovigen in de Heer Jezus Christus, die daar nu proberen te getuigen en die daar nu middels hun leven en middels hun geschriften toch iets proberen uit te dragen om die te supporten. Dat zouden we echt mogen doen. We zouden echt wel voor die gelovigen kunnen bidden en misschien zelf iets bij kunnen dragen. Israël speelt een rol in de eindtijd. Een hele cruciale. En er komen steeds meer middenmensen, maar het is zo lastig. Je gaat tegen alle stromen inroeien. En dat is moeilijk. Dat is voor ons altijd moeilijk geweest om tegen de stroom in te gaan. Toch wil de Heer dat we dat doen. En waarom heeft Israël het lastig? Omdat de duivel weet dat er uit Abraham een zegen komt. Omdat middels zijn zaad, dus het zaad van Abraham, zegen zal zijn. Omdat de Christus der schriften daar zal zijn. Omdat het daar gebeurt. Jireh, Shalom, Jeruzalem, voorzien in vrede betekent dat daar gebeurt het. Nergens anders. Daar. Niet New York. Niet Brussel. Straatsburg. Zeker Den Haag. Of Parijs niet. Daar. Jeruzalem. Dat ik bemin. Dat is de clue. En dat is de sleutel. En daarom moeten we de Heer Jezus zien. Op die plek van ere. En daarom is het altijd schrijnend als je ziet hoe op de Tempelberg vandaag een heiligdom staat van de islamieten. Met een opschrift gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat is de antichrist. Precies de antichrist. Te zeggen dat God geen zoon heeft. Dat is exact de antichrist. Daarom zijn er ook vele antichristen uitgegaan. Miljoenen van dit soort mensen beweren dit. Vele antichristen. En de kerk. Ik hoorde elke dag opnieuw. En de kerk zegt ook niets meer over een God die een zoon heeft. Nog wel over God. Lieve God. Wilt u alsjeblieft het een beetje redelijk maken met de brandstofprijs, of met de kou, of met ons huisje, hoop, boompje en beestje. Maar niet meer over de Heer Jezus praten. Precies hetzelfde probleem. Ik hoop dat u genoeg stof hebt om na te denken en dat u verlangen krijgt om voor Israël te blijven bidden. Maar dat u vooral gaat danken voor die ene, die echte Jozef. Die ware Zafnat-Paneah. De echte openbaarder van verborgenheden. De echte redder van de wereld. Voor die ene David, die inderdaad gevlucht is geweest. Die in de spilonken en in de holen was. En die als hij Saul zag, toch probeerde hem te dienen. Een stukje van zijn mantel afsnijden, u weet het wel. David, de zoon van David, Bethlehem. De zoon van smarten wordt de zoon van Gods rechterhand. Dat is de clue. En die sleutel mag je je nooit laten ontfutselen. Amen. Onze God, onze Vader, we willen bij u komen in de kostbare naam van de Heer Jezus. Uw eigen Zoon, uw welgevallen, de enige die voor u telt. En hij zal er zijn. En hij zal komen. Hij zal in Jeruzalem zijn. De zegen voor Jeruzalem en voor Israël is dan compleet. De 10 en de 2 stammen zullen samen zijn. En ze zullen opnieuw zien wie doorstoken werd. En ze zullen zich de vraag stellen, wat zijn dat voor wonden in zijn handen? Het is alsof ze Thomas mensen zijn. En dan zullen erkennen, mijn Heer en mijn God, omdat ze hun vinger leggen in die wonden van die handen. En hun hand steken in de zijde van hem die doorstoken werd. Een hele persoonlijke ontboezeming zal er dan zijn. We willen u danken dat we daarvoor mogen bidden. Dat ook velen uit dat volk die Heer Jezus mogen leren kennen. Nu, door de gelovigen die daar zijn. Soms ook door de Palestijnse gelovigen die daar zijn. Maar ook misschien door ons gebed of door onze activiteiten. O Vader, we kunnen meedoen in de politiek. We kunnen meedenken, we kunnen meepraten. We kunnen de economie van Israël supporten, steunen. We kunnen op alle mogelijke manieren van alles doen. Maar het meest wezenlijke is dat er harten veranderd worden daar. Dat de zielen gereinigd worden. Dat ze nu ontdekken dat er een bron is van reiniging en van zegen. Christus, de bron. We willen u hartelijk danken dat we zo voor elkaar mogen bidden. En u ook mogen danken voor de heilsbeloften die u gegeven hebt aan de gemeente. Die totaal anders zijn dan de beloften van Israël. Maar u zult ons daar brengen waar de Heer Jezus plaats bereidde. Daar zullen we zijn. Daar zullen we hem zien. Daar zullen we bij hem zijn. En tot zijn eer zingen en huldigen. We willen u danken dat iedereen die hier is en deel uitmaakt van de gemeente, ook dat voor ogen moet houden. Mijn plaats is daar waar de Heer Jezus is. We danken u daarvoor.